Lieve, dan is het woord voor onze overdenking uit Psalm 68. Psalm 68, het 21ste vers. En daarvan het laatste gedeelte. Psalm 68, vers 21. Het laatste gedeelte, daar zegt het woord van de Heere. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Tot zover. Dat woord was, al wordt er dan uiteraard ook gesproken en ingegaan op de omstandigheden, dat woord was het woord van de overdenking gistermiddag bij de ter aarde bestelling van zuster Greet van de Beek. Een woord dat voor mij tot grote troost en blijdschap was. En wat je dan ook door mag geven aan anderen. Niet dat ik één ogenblik twijfelde aan de trouw en de barmhartigheid van God ten aanzien van deze zuster. Maar, ja, die gedachte heb ik altijd al gehad, dat ik in die dingen ook ruim dacht wat mensen ook zeiden. Maar goed, dat is ook misschien een persoonlijke zaak. Je zou zeggen, ja, maar dan toch troost. Ja, ik bedoel dit, kijk. Die wetenschap innerlijk kan er zijn. En dat toch de droefenis de overhand heeft. Dat je bij het minst of geringste, dat je gedachten teruggaan, in tranen uitbreekt. Misschien ook omdat je er zo ontzettend nauw bij betrokken was. Zoveel dagen, uren bij elkaar bent geweest in nood, in aanvechting, in ziekte, in blijdschap. En als dat dan gebeurt, dan is er opeens aan dat alles zo'n lange tijd, waar je eigenlijk ook maar weinig over praatte, om anderen niet mee te belasten, ouders, in zonderheid ook de ouders. Maar waar je toch eigenlijk zo lange tijd mee bezig bent. En als dan zo'n boodschap opeens komt, kan er zo'n gevoel van droefenis en smart zich meester maken. En dat alles weer terugkomt en dat je denkt, hé, had, dit, had. Kun je zeggen, dat is niet goed. Dat weet ik ook wel. Maar je kunt dat zo moeilijk tegenhouden. En dan ligt er dan de wetenschap, persoonlijk. Dat je zegt, nou, het is in goede handen. Dat je dan toch de troost mist. En daar komt bij dat je ook te maken hebt met allerlei mensen. U zegt, nou, daar trekt u zich weinig van aan. Nee, dat denkt u. Ik heb er op de preekstoel altijd weinig last van, moet ik eerlijk zeggen. Maar in de gewone omgang kan ik er niet zo goed tegen. En dan zou je ook dingen zeggen misschien, hard of weet ik wat. In ieder geval, alles wat uit het verbroken verbond der werken opkomt, brengt een beklemming mee. En daar kan ik ook niet zo goed tegen. En dan zeg ik ook altijd, Heere, verlos mij toch van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. En geef dat ze oog mogen krijgen voor uw genade, voor de enige offerande in Christus Jezus gegeven. Dat ook. Maar troost, dat kan zo zijn dat je, ja, ik zou niet zeggen niet verdrietig meer bent, maar toch dat het andere de overhand heeft. En dat je denkt, ach, zo is het ook uiteindelijk. Het maakt allemaal niks uit. Hoe Jantje denkt of Pietje denkt, geeft toch eigenlijk allemaal niks. Nogmaals, ik weet dat wel. Maar in de praktijk van het leven is altijd toch troostrijk als de Heere rekening houdt, wil houden met onze akelige zwakheden. En dat Hij zegt, wees niet bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Wat er ook nog bij kwam, en daarom stap ik op het laatste moment toch ook van Jacobus even af. Dat ik daarbij een sterke indruk had van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, dat kun je wel eens meer hebben. Maar zo dat je zegt, dat kan nou nooit genoeg ook in de prediking benadrukt worden. Hoe de gerechtigheid Gods in Christus Jezus geopenbaard is. Ja, ik weet, daar kan de Heer alleen maar bij ieder mens plaats voor maken. Hè? Maar bij het verbroken werkverbond is altijd de minste plaats, daar hoef je ook geen woord te zeggen. Want dan hoor je alleen maar eeuwigheid, duivel. Maar kijk, het gaat ook juist dat de treurige Sions getroost worden. En misschien als men ook nog eens troosteloos wordt, dat men dan blij wordt met de boodschap van Gods genade en ontferming. Maar zo had ik dan, kreeg ik daarbij ook een innerlijke drang om altijd weer te mogen, zolang wij het levenslicht genieten, te mogen benadrukken. Die grote en onmeetbare, eeuwige liefde Gods in Christus Jezus, die zich uitstrekt tot datgene dat verloren was. Nou, dan heb je niet alleen een ruime gedachte, maar dan geeft de Heer ook een verruimd gevoel. De troost dat je, nee, dat wij te maken hebben met de Heere. Dat staat er in de tekst. De Heere. Staat de Heere, Heer. Maar dat eerste, de Heere, daar wordt zijn grote, allergrootste, geheimenisvolle naam gebruikt. Die onder ons bekend is als de naam Jehovah. Die ook weergegeven wordt door Jahwe. Over die naam is ontzettend veel gedacht en geschreven. En het is mij altijd opgevallen, en er zijn ook van God geleerde mensen geweest die daar veel in hebben gevonden. Maar dat nog nooit iemand deze naam, Heere, heeft kunnen pijlen. Om nou precies te zeggen, dat betekent het. Ik denk dat het komt omdat het alles betekent. En omdat wij gebrekkige, beperkte mensen zijn, kunnen wij nooit zeggen, nou weet ik het. Het betekent veel meer dan dat wij kunnen bevatten. U weet, soms wordt gezegd, dat is de naam van zijn verbond. De verbondsgod, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En wordt ook gezegd, het is waar, ik zal zijn die ik zijn zal. Eeuwig dezelfde. Onveranderlijk in mijn trouw. Een van de grote Joodse kenners van de taal ging nog iets verder, die nadert de vertaling van ik zal er zijn. En nog verder, ik zal er voor u zijn. Een ander heeft na jarenlang onderzoek ontdekt dat ook in die naam Jehovah nog de betekenis schuilt van leven, de God van het leven, de eeuwig levende, maar die ook het leven geeft en bestendig. Die nooit de dood gelijk geeft, maar die sterker is dan alle machten en krachten die er zijn. U voelt, ik noem nu enkele dingen. Hoe onuitsprekelijk groot deze naam is en diep van inhoud. Dat in die naam eigenlijk iets van het geheim ligt verklaard. Dat wij nooit kunnen doorgronden. Dat het God aanwijst als degene. Die weliswaar volzalig is in zichzelf. Maar die zijn handen uitstrekt. In Christus Jezus. Naar de doden. Naar de verlorenen. In die naam is iets van Gods eigen worsteling. Hoe zal ik u overgeven, o Israël? Hoe zal ik u maken als Adama en Zeboim? Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Ik kan u niet vergeten. Ik denk nog ernstig aan u. Ik zal u vrijwillig lief hebben. De dichter van Psalm 68, we laten die hele psalm verder rusten. Die heeft in die naam, Heere, in het aanroepen van die naam, heeft hij als het ware blijde getuigenis gegeven, uitkomst bij God, bij de Heere, daarheen ellendige, verlorene, tollenaren, zondaren daarheen. Naar die naam die eigenlijk vlees en bloed geworden is in de Heer Jezus Christus, waar God ons die naam als het ware te zien gaf. Daarheen, hoe erg het ook is, hoe verloren het ook is, hoe verzondigd het ook is, andere heren mogen over ons heersen, zij richten ons te gronde. Maar bij de Heere, daar is een levensbron, de levensbron. Die naam is eigenlijk ook de hoop en de verwachting van al zijn gunstgenoten, heren. Want daarin heeft God zichzelf garant gesteld voor al zijn beloften, voor de volle gerechtigheid, voor alles. Als de dichter voor de tweede keer de naam heren noemt, dan heeft dat een iets andere betekenis. Staat ook met andere letters gedrukt in ons Bijbeltje. In die naam, Heere, wordt ons aangeduid dat Hij de bestuurder is van alles. Oppergezagvoerder. Dat hij die heren is die zegt, mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. Dat er geen ding bij geval geschiet. Maar hoe verborgen ook voor onze ogen. God leidt. God bestuurt. Zodat geen hond zijn bek verroeren kan, buiten zijn heilige wil. Ook die naam is vervuld als het ware in Christus Jezus. Daar krijgt de besturing van God zijn raad de heerlijkste openbaring. Want wie kan die verborgenheid der godzaligheid peilen? God geopenbaard in het vlees. In ons vlees en in ons bloed. En Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij bestiert en bestuurt aller wegen. Bij deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, want die is er ook bij. Hij zal van zichzelf niet spreken, lezen wij. Maar wat hier gesproken wordt, is door de Heilige Geest. Is de Heilige Geest die getuigenis geeft. Daar komen wij niet toe. Maar dat doet Hij. Hij troost. Hij sterkt. Hij verblijdt. Met een eeuwige blijdschap. Dan staat er van deze drie enige God. Dat er uitkomsten zijn. Tegen de dood. Je mag ook lezen, kun je in de kanttekeningen ook nog zien, in de dood. Dat woordje uitkomst, dat heeft een betekenis in de zin van uitgang. Maar omdat dat misschien niet zo makkelijk loopt in de vertaling, uitgang, uitgangen, daarom is uitkomst even goed. Maar ik noem het toch even, dat in dat oorspronkelijke woord de betekenis zit van uitgang. In die zin, waar geen weg meer is, geen uitgang, daar is bij de Heere de uitgang altijd. Een uitkomst, een uitgang. In de gerechtigheid, in de offerande van Jezus Christus, die door de Vader voorgesteld is tot een verzoening voor onze zonde. Ik heb gezegd gisteren ja, uitkomst. Is dat nou uitkomst? Als een man zijn vrouw verliest en dan op zodanige wijze. Als kinderen hun moeder verliezen. Als ouders hun kind verliezen. Is dat nou uitkomst? Want deze man stond vlak na een oorlog of voor een oorlog, maar die zal kennelijk hebben overleefd. Hij heeft in ieder geval dit lied geschreven, David. Maar ja, met hetzelfde recht zou je zeggen, kunnen mensen zeggen, voor gereed was er geen uitkomst. Want Greet heeft de sprong gewaagd en is doodgevallen. Na 2 mislukkingen in de afgelopen jaren is het toch zo ver gekomen. En zo is ze aan haar einde gekomen. Verlaten van God en mensen. Toch is dat de verkeerde gedachte. Ja. Deze gedachte ontspringt niet boven het verzoendeksel. Maar deze gedachte komt uit ons eigen hart voort. Ons kwade hart. Ik zal u wat vertellen. Want zeker, ik weet, jullie wonen niet in Hilversum. Maar aan de andere kant zijn we toch aan elkaar ook verbonden. Deze zuster geloofde in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Om niet. Dat is geen kleinigheid geweest. Ik zou bijna zeggen, wij hebben een makkelijk geloof. Bij dat vergeleken. Want je moet eens indenken. Dat je tijden, bij dagen en bij nachten oversteld wordt. Door, en dat zal ik niet noemen, alle dingen betalen niet. Door jammerlijke gedachten. Niet alleen van de dood, maar in alles. Jammerlijke gedachten. En dat je in je waarneming al zegt een ander, ja, je bent toch niet alleen. Maar dat was haar vreselijke ziekte ook. Alleen te zijn. Een eenzaamheid waarvan ik gevoeld heb, die kunnen wij nooit peilen. Een verdriet, een rouwsluier, zo dik, waar je niet doorheen kon kijken. En dan zei ik wel eens als we samen zaten, Greet, geloof je nou nog? En dan veerde ze overeind, dat geloof ik, altijd. Dat geef ik de duivel, nooit gewonnen. Ze bleef daarbij. Maar in die strijd, als er bij ons wat verkeerd zit, weet je wel, dan zitten we al te twijfelen, zo gaat het vaak. Maar om dan te blijven bij het geloof dat Jezus Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed heeft gestort. Daarom ben ik ook zo verdrietig geweest, omdat daarin hou je ook van elkaar. Omdat je daarin ziet het werk van de Heer, die zo sterk is in alle ellende. En toen ze nog niet zo lang geleden, dus ook nog niet zo heel lang geleden, ik was toen juist 's middags hier en 's morgens was ik nog bij haar geweest. En toen ik thuis kwam was er gebeld, het was gebeurd, ze had vergif gedronken en de benen gebroken. Jezus Christus, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed heeft gestort. Daarom ben ik ook zo verdrietig geweest, omdat daarin hou je ook van elkaar. Omdat je daarin ziet het werk van de Heer, die zo sterk is in alle ellende. En toen ze nog niet zo lang geleden, toen niet zo heel lang geleden, ik was toen juist 's middags hier en 's morgens was ik nog bij haar geweest. En toen ik thuis kwam was er gebeld, het was gebeurd, ze had vergif gedronken en de benen gebroken. En ze lag als een toonbeeld van ellende op de brancard. En de dokter die zei, hopeloos. En ik stond er ook zo verslagen bij, toen zei een andere dokter, ach, moet je niet zo aantrekken, want die mensen, dat hou je niet tegen hoor, al moeten ze het in bed doen met een touwtje. Maar het was voor mij ook maar een schrale troost. Maar toen hoorde ik onder dat dek vandaan met een rare gebarste stem, want het was alles verbrand. Ach, Heere, vergeef. Heere, vergeef. En zo is ze weggebracht. Nou zou je denken,
En zo denken dokters soms ook. Nou, die schrik, die zal wel zo groot zijn dat je dat nooit meer denkt. Er waren er niet veel die het wisten. Maar ik wist dat terwijl ze daar met allerlei slangetjes lag, om haar in leven te houden, dat ze nog zich vasthield aan de spijlen van het bed, om die schaar niet te pakken en de slangetjes door te knippen. Ja. Ze is er doorheen gekomen. En het heeft lang, of lang niet, het heeft op en neer. Dan wat beter, dan wat minder. Hoewel, de laatste tijd was de dreiging bijzonder groot. En toch, in de maand van haar dood, toen ze even naar huis mocht, zaten we nog bij elkaar rond de tafel des Heren. Om zijn dood te verkondigen. Dat is het moeilijk. In de kerk ook, daar zagen de handen en de knokkels wit van nijpen in de bank om te blijven zitten. Om maar te blijven zitten. Zo lag ze tenslotte ook in haar bed. Geen stap meer durven. En nochtans. Zij geloofde in die uitkomst bij de levende God. En dat is nou de troost geweest. En dat heeft de Heere gegeven, ook aan de ouders. En de familie. Dat God in Christus voor de dood niet opzij gaat. Ganselijk niet. Eén zonde, zegt de schrift, waarvoor gij niet bidden zult. En ik hoorde van de medebroeder dat Luther dat het ongeloof noemt. Het blijvend ongeloof in de Heer Jezus Christus. Ik kan het ook niet doorgronden. Wij zien aan wat voor ogen is. De Heere had dit toch kunnen voorkomen. Maar de Heere heeft de dood van zijn eigen kind niet willen voorkomen. Wat moet ik dan zeggen? Als die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven, zodat Jezus Christus zei door de geest, de profetie in de psalm, ik weet dat gij mij eerlang het hoofd in het stof zult doen. Dat hij gezegd heeft, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. Op Greet ook wat afgeroepen, geschreeuwd. Gebeden, gebedeld, Heere, ik wil zo graag naar huis, bij mijn man en bij de kinderen zijn. Ik wil zo niet. En je zou zeggen, het hielp niet. Het was als een blad door de wind voortgedreven. Maar de God, de Heere, Heere, van de uitkomsten, daar ligt eigenlijk alles in, die verandert geen moment. Die heeft lief tot het einde, die verandert nooit. Die gaat niet voor een hoogte opzij, al val je van een flat af. Wat zal ons scheiden, hoogte? Of diepte, of dood, of tegenwoordige, of toekomende dingen. Niets. Niets zal ons kunnen scheiden. Ik zei, is dat nou een uitkomst? Ja. Naar ons vleeselijk oog zeg je, wat een smartelijk verdriet. Voor een oude vader en moeder, voor een man en twee kleine kindertjes. Tegen haar man zei ze zondag, was de laatste ontmoeting. En toen was ze zo benauwd dat haar hart over begon te slaan. Toen zei ze, Rinus, ik wou toch zo graag dat ik nu een hartaanval kreeg. Dat mijn hart het begaf. Omdat ze graag toch gewoon, zoals wij dat noemden, wilde sterven. Op de stoel of in het bed. Maar haar hart bleef doorkloppen. Tot het moment dat die impulse zo vreselijk sterk werd. Dat ze de laatste stap zette. En ze is gevallen. Maar niet afgevallen en niet uitgevallen. Want bij de Heere zijn uitkomsten in de dood. Ik heb voor mezelf gevoeld, kort geleden hebben we het gehad over, en daarbij blijft. Ik heb gevoeld, als we daarbij mogen blijven, dan is er geen kwaad bij. Dan is er geen kwaad bij. Want dan is het de enige consequentie van de reine leer der zaligheid. Dat we zeggen, hij kan en wil en zal in nood, zelfs in het midden van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik wil dat niet op een ander toepassen. In die zin, ach. Doordat je ermee te maken krijgt, dan verdiep je in die materie. En dan denk je, hé, niet dat dat mijn gedachten bepaalt. Helemaal niet, maar ja, hoe hebben anderen daar toch over geschreven? Bunyan is erg hard in zijn oordeel. En Brakel ook. Calvijn niet. Calvijn spreekt zelfs geen oordeel uit over Saul. Hij zegt, laten wij het oordeel aan God overlaten. En Luther? Ja, Luther. Die ook. Hij spreekt er ook zo troostrijk over. Ach, ja, iets uit de praktijk, hè. Hij zegt, die Judas, ja die Judas, hij zegt, daar kun je nou aan zien mensen waar een kleinheid toe kan leiden. Gierigheid, geldgierigheid. En hij heeft geen goede biechtvader gezocht. Want hij ging naar die ellendige schriftgeleerden en fariseeën, naar die hoge raad. En die zeiden, wat hebben we met jou te maken? Maar zegt Luther, als hij bij de Heer Jezus gekomen was, dan had hij wel wat anders gehoord. Tja. Luther die zo aangenaam kan spreken over, en dat wil ik u toch ook bij deze doorgeven. Hij zegt, dat was bij Greet niet het geval hoor, dat is juist het opmerkelijke. Als het daarover ging, stond ze vrij onbewegelijk. Maar misschien zijn er ook in ons midden, die toch ook met allerlei aanvechtingen te maken hebben. Want het daarbij blijven, dat is altijd een strijd. Luther zegt ook ergens, ja, die blaaskaken die het in 5 minuten weten en het allemaal doorhebben. Hij zegt, ik ben dokter in de theologie en ik heb heel wat preken gehouden. Maar ik ben wel zo ver weg soms geweest dat ik dacht dat Mohammed gelijk had en dat de duivel gelijk had en iedereen. Het is de goede strijd des geloofs. Maar dan zegt hij, en dat wou ik u zo gaan ook doen. Hij zegt, kijk, de duivel, die doet alsof hij Christus is. En wat zegt hij dan? Als de Christus. Dan zegt hij, ik bid niet meer voor je bij mijn vader. Want jij bent verloren. Jij bent verworpen. Jij hebt doodzonde gedaan. En dan praat hij heel mooi en rechtzinnig. Ik geef het even met mijn woorden weer. Maar het trof mij zo. Maar hij zegt, je moet aannemen dat dat de duivel is die dat zegt. Want Christus kan dat niet zeggen en die zegt dat niet. Maar hij zegt, dat is het gevaarlijkste voor benauwde mensen. Voor benarde mensen. Hij zegt, waar ze soms zo van in de war raken dat ze een eind aan de leven maken. Omdat ze denken dat Christus ze verdoemt. Maar het is de duivel die net doet alsof die Christus is. En die geen goed woord meer te zeggen heeft. Daar moet je erg in hebben. Dat kan God gebruiken. Dat woord van een dienstknecht. Dat je zegt, oh ja, het is goed om opnieuw te bedenken. Wat kan die duivel zich voordoen als Christus? En dan zegt hij, jij hebt het niet gewild, dood. Jij bent ongelovig, weg. Jij bent Judas, weg. Jij bent Kaan. En gebruik die teksten en alles voor. En dat nou, en dat gaf mij zoveel vrijmoediging, ook nu, wat betreft die onmetelijke liefde Gods in Christus Jezus. Hè. Om dat nou door te mogen geven. Dat zegt Christus niet, dat zegt de duivel. En dat zeggen de vrome mensen. Niet de goede vrome mensen, maar je begrijpt hoe ik het bedoel. Die zeggen dat. Maar Christus niet. Christus zegt, kom herwaarts tot mij, al die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Uitkomsten. Als je denkt, dat kan niet, dan vraag ik u, hoe kan het dan voor u? Heeft God één levende gevonden op de aarde? Of vond hij ons allemaal als zelfmoordenaars? Die in Adam onszelf en al onze miljarden nakomelingen in de dood hebben gestart. Gewurgd. Vindt God één levende op aarde? Nee. Ik zou willen zeggen, tot onze laatste snik ligt daar een zelfmoordenaar op aarde. Die zou mogen zeggen met de moordenaar, wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf nadat we verdiend hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heden, zeg ik u, zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is evangelie. En dat is zo verblijdend. Dat je hoeft niet, dat hebben onze vaderen ook gezegd. Ja, je hoeft het niet mooi voor te stellen. Onze dood, ons dood gaan, hoeft niet. Maar Voetjes, die spant de kroon ergens, als die schrijft. Dat was een strenge man. Ik stel Voetjes altijd voor een hele strenge man. Een soort puritein. Die zegt, je moet zien op wat God gedaan heeft. Heeft God in het hart gewerkt, geloof, en berouw over onze zonde. Hoef je niet te twijfelen. Als iemand die melancholiek is en door verbijsteringen aan het einde komt. Ja, maar dan zal er toch berouw. Nee, zegt hij, het hoeft niet meer. Want al was het een tijd ervoor, als je eens berouw hebt gekregen voor God en gezegd heeft, o God, wees mij genadig, dat is voor altijd genoeg. Ik zou erbij willen zeggen, het is ook de grond niet, maar er zit een gedachte in, het is genoeg. Als hij doodvalt, ik ben ervan overtuigd dat Greet de laatste gedachte was, net als toen de vorige keer. Ach, Heere, vergeef. Toen ze daar uit het raam naar beneden kwam. Maar daar zit het niet meer op vast. God heeft vergeven. Alles. Uitkomst. Dat is wat, als nou voor vlees en bloed de weg dood loopt in de dood, dat dat nou juist het wonder is. Maar dat is eigenlijk altijd het wonder. Niet alleen in dit geval, maar in dit geval zie je er een illustratie van in de werkelijkheid. Hè? Dat het eigenlijk altijd al zo geweest is, dat er uitkomsten van God zijn in de dood. Want er is niemand die zegt, waar is God mijn maker? Alle zijn gestorven in een dood die doorgegaan is tot alle mensen. Tegen de dood. Ja, maar ze is dood. Ja. Viel me nog mee toen ze in de kist lag, want er was wel een trek van vermoeidheid. Dat wel. Maar verder zag je niets. Van geschondenheid. Ze is toch dood? Nee. Er zijn wel uitkomsten bij de Heere in de dood. Maar die tijdelijke dood, daar krijgen wij ook een keertje nog eens geen uitkomst voor. Dat er niemand ons meer helpen kan. Geen ene dokter. Geen één pilletje. Als wij de wederkomst van de Heere Jezus niet meemaken, dan moeten we allemaal sterven. Maar daarmee is toch nog niet gezegd dat dat nou, het bewijs is dat er geen uitkomsten zijn midden in de dood. Voor Lazarus waren direct de engelen aanwezig om hem te dragen in Abraham's schoot. Ja. Zo is er iets, het is niet te geloven hoor. Menselijk. Maar van een innerlijke blijdschap en een vergenoegdheid. Niet vanwege het feit dat we een zuster op die manier moesten verliezen, maar dat God midden in de ellende zijn ladder heeft opgesteld, welke opperste in de hemel rijdt. Daarom twijfel ik ook niet. Ik weet wel, wij zijn geen pausen om zalig of heilig te verklaren. Zo bedoel ik het niet. Maar wij zijn dienaars van het evangelie. En het is dat eeuwig evangelie dat ons deze weg wijst. Ik zie geen andere weg. Als een mens God lasterend en vervloekend en zijn naaste hatend zich in de dood stort, is vreselijk. Maar een arme, geplaagde en benauwde, die doodvalt, die valt in Gods eeuwige armen. Nou, dat is toch een goede boodschap. En dan denk ik aan die oudjes. Zuster Kroon met de zwakke hart was even heel verdrietig toen ze de boodschap moest horen. Maar ik zag ze toch zo vergenoegd kijken. En toen Evert de oudste broer gisteren bedankte, en dat trof mij diep. Toen zei hij aan het einde: ik wil besluiten met de psalm die gezongen werd toen mijn zusje werd gedoopt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loven hem vroeg en spaar. De wereld horen en volgen mijn zangen met amen, amen na. Dan schijnt toch het licht. En dan troost de Heer. En hij versterkt, omdat er uitkomsten zijn midden in de dood. En aangezien ik aanneem dat wij niet allemaal met plannen rondlopen om uit het raam te springen of in het water. Gelukkig niet. Maar omdat wij allemaal midden in de dood zitten. Ja, aan de dood en allerlei ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, zegt het formulier. Daarom geldt voor mij en voor u diezelfde boodschap. Zondaar, zondares, geloof je nou dat je een zelfdoder bent? Er is uitkomst bij de Heer. Geeft de duivel, geeft niemand het gewonnen. God zegt het. Ik ben er als het ware opnieuw bij momenten door oversteld. En ik heb met wat dat betreft alleen met de Heer te maken. Door oversteld. Dat ik in de naam van de eeuwig levende, met eedzweringen heeft hij het getuigd. Hij heeft bij zichzelf gezworen dat er uitkomst is. En dat hij heeft gezegd: ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden in der eeuwigheid. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Dat doen ze ook. Een arme zondaar te pletter vallen. Maar het verbond mijns vredes zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dat heb je nodig. Misschien op het ogenblik niet zo in je gevoel. Maar je zult erachter komen, dat heb je nodig, anders word je gek. Anders dan is er niks. Dan is alles even grauw. Dan is alles weg. Maar nou die juichtoon. Van onder alles uit. Nee. Nee. Het is eeuwig waar. Er zijn uitkomsten midden in de dood. De eeuwige dood is verslonden. De geestelijke dood is weggedragen. De lichamelijke dood is doorgaan naar het eeuwig zalig leven. Uitkomst. Tja. Zo weet de Heere door al deze wegen heen het geloof ook weer te versterken en te richten op het enige fundament onze zaligheid. En die het wegschopt, hij moet zelf weten. Ik zou het niet doen, maar Adam is een ontzaglijk hovaardig wezen. Maar hoeren en tollenaren zullen ons voorgaan in het koninkrijk, als we op dit evangelie geen acht geven. Want of we nou netjes in ons bed, zo vroom of benauwd als we geleefd hebben, sterven, buiten deze uitkomst zijn we eraan. Maar in Christus Jezus, al ga je te gronden, dan is het behouden vanwege die eeuwige, onpeilbare liefde. Als Petrus erbij zou zijn, zou die zeggen: zo is het. want ik had al lang in de hel gelegen. Ik heb gezegd, ik ken hem niet. En als Paulus erbij geweest zou zijn nu, zou die zeggen, dit zijn de waarachtige woorden Gods. Dat is de slotsom van de prediking die ik gebracht heb. Wij besluiten dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof, zonder de werken der wet. En Johannes, o die Johannes, die zou zeggen, daar is een zonde voor welke ik zeg dat gij niet bidden zult. Maar die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Het woord, het eeuwig blijvende woord, dat al het onze weggedaan heeft in het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat dat ook jullie troost mag zijn en blijdschap. In het midden van alle verdrietelijkheden van dit leven. En dat je daaruit gesterkt mag worden. En dat de Heilige Geest, die zich toch paart aan het woord, dat heilig evangelie meer en meer bekend maakt. En dat we ook door de oefeningen van het allerheiligst geloof er meer en meer oog voor mogen krijgen. Om vromelijk tegen de duivel en zijn ganse rijk, die net doen alsof zij Christus zijn, te strijden en te overwinnen. En te zeggen, nee duivel, jij bent een valse bedrieger, een naaper. De Christus die jij mij preekt, is niet de Christus der schriften. Want die Christus der schriften zegt, Simon, Simon. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tuin. Ik heb voor u gebeden. Je geloof houdt niet op. Ook als jij het niet meer gelooft, dan geloof ik voor u. Zie, dat is de troost van de uitkomst tegen de dood, tegen een eeuwige duisternis. En God de Heer, die zo getrouw is als sterk, hij zal zijn woord en werk bevestigen in uw leven. Al gaan wij dan soms door duistere wegen, het zal nooit gelukken aan de vijand om uit zijn hand te rukken. Want hij is sterk, sterker dan de dood. God geef ons die troost. Amen.